Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, gasten in ons midden en luisteraars thuis. Alle hartelijk welkom in deze dienst op deze hulpverleningszondag met als thema samen dienstbaar zijn. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Klomp en de leerdienst gaat over Heidelbergse Catechismus zondag 32. De schriftlezing is allereerst uit Johannes 15 vers 1 tot en met 8... en daarna 1 Korinthe 3, vers 10 tot en met 15. Mededelingen namens de kerkraad. Voor de slotzang worden de collecten gehouden. En de eerste en de tweede collecten staan op deze hulpverleningszondag in het teken van diaconale hulpverlening en zending. En met de opbrengst zullen noodhulpprojecten in Nepal, Haiti en op de Filipijnen worden gesteund. De collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds. We gaan nu zingen uit Psalm 76, vers 1 en 2. En de kerkraad wenst u en jullie allemaal een fijne dienst toe.
Thank you. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laten we nu samen zingen uit Psalm 134, de versen 1 en 2. Looft, looft nu aller Heeren Heer, gij zijne knechten geeft hem eer. Gij die des nachts zijn huis bewaakt en voor zijn dienst in ijver blaakt. Psalm 134, vers 1 en 2. Wij doen eerst belijdenis van ons algemeen niet te betwijfelen christelijk geloof met de 12 geloofsartikelen en in aansluiting en gemeenschap met de kerk van alle eeuwen. En daarna zingen we uit dezelfde psalm het derde couplet, dat is Heren zegen op u daal. Psalm 134 vers 3 na de geloofsbelijdenis. U spreekt mij na in uw hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zoals afgekondigd is de schriftlezing bepaald door de catechismusafdeling. Het gaat over het doen van goede werken in zondag 32. En daarom twee schriftgedeeltes. Eerst woorden van de Heer Jezus zelf uit Johannes 15, vers 1 tot en met vers 8. Johannes 15, vers 1 tot en met vers 8. Daar zegt de heiland, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen, zoals de rank, en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. En dan uit de eerste Korintiërsbrief. Het derde hoofdstuk, en daarvan nader de versen 10 tot en met 15. 1 Korinthe 3, vers 10 tot en met vers 15. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd, en een ander bouwt daarop. Ieder die er echter op, dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro. Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Tot zover de lezing uit Gods woord. We willen de Heere eerst bidden om zijn zegen over de opening van dat woord en ons hart en de prediking. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, wij mogen ook vanmiddag buigen voor u, heilige en almachtige God, barmhartige en goedertieren Vader. En we mogen gelovig een appel doen op de deugden, uw eigenschappen, die u in de Bijbel zo heerlijk hebt laten weten. Met de bedoeling dat mensen zoals wij daar een appel op zouden leren doen. En al uw volk en kinderen kennen dat geheim en mogen zich erin oefenen. En als wij daar nog buiten staan, heren, dan mogen we toch ook leren, ook door de prediking heen, dat we mogen pleiten op uw toezeggingen, op uw openbaring. Heren, wilt u ons de verantwoordelijkheid daarin in het hart leggen en ook de zegen ervan laten proeven. Want wie u aanroept in de nood, die vindt uw gunst oneindig groot. Wil het woord dan openleggen, heren, tot op uw hart, tot op het geheim van zalig worden, tot op het doel van ons leven om vrucht te dragen en u te verheerlijken, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat er een geheiligd volk op aarde mag zijn, heren. Wat komt er juist ook in onze tijd op aan? Dat we een open boek geworden zijn, niet alleen voor u in de eerste plaats, maar daarna ook voor de naasten om ons heen. Wilt u ons tekenen vanmiddag, door uw Heilige Geest, vanuit het woord, hoe we staan tegenover u en wie u bent voor ons? Doe dat bij jongeren en bij kinderen en bij ouderen, bij de mensen thuis die meeluisteren door de kerkradio en bij allen die deze dienst op wat voor manier tot zich zullen nemen. Wij danken u voor de moderne media, al laten die het ook wel eens afweten. Wat jammer dat vanmorgen de prediking slecht doorkwam, al werd het zingen goed gehoord. Heren, we danken voor de inzet van de koster en van anderen en we bidden u eerbiedig of het geluid ver mag dragen vanmiddag. En dat niet alleen in de huiskamers van die daarop aangewezen zijn, dat ook. Maar of het geluid ook ver mag dragen door het werk van uw geest in de uithoeken van ons levenshuis. Zodat heel dat levenshuis ingenomen, ingewonnen wordt door uw geest. En dat wij niet meer de hoofdbewoner zijn, maar dat u dat bent, Heere. Christus woont in mij. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Wat is dat een groot voorrecht als we dat mogen zeggen, als we dat mogen kennen. Wat een diep gemis als we daar nog buiten staan. Heere, leid ons. En dan gaat het niet in de eerste plaats om ons welbevinden, maar dan gaat het toch om de eer van uw naam, om een vruchtdragend leven, om de lof op God, drie-enig. Wij bidden ook vanmiddag voor alle projecten die gepresenteerd zijn op de hulpverleningszondag en waarvoor wij collecteren. Wil allen gedenken, heren, die op die soms eenzame plekken en ver afgelegen in de wereld hun roeping mogen verstaan, hun werk mogen doen. Geef uw zegen erover. En laat in het lenige van de nood een teken mogen worden opgericht van het koninkrijk, hoe dat eens volmaakt zal zijn als het gekomen is. En dat er dan ook jaloersheid mag zijn op mensen die dat doen, die zo vrucht dragen openlijk en een gesprek ontstaan over wie God is en wat Hij doet en waar Hij met zijn volk naartoe wil en met deze wereld. Heren, zegen alle werk van hulpverlening in binnen- en in buitenland. En we kunnen zelf niet allemaal uitgaan tot in de verste hoeken van de wereld, maar we mogen dienstbaar zijn in onze gaven en zijn er dankbaar voor dat we zo ingeschakeld mogen worden en betrokken kunnen zijn, ook in de voorbeden, voor dit voortgaande werk. Zegen ook de deputaten die zich hebben ingezet om dit alles in goede banen te leiden. En laat onze gaven ook terecht mogen komen daar waar de nood op het allerhoogst is. Heren, we bidden om uw zegen voor allen die een taak hebben in deze eredienst. En we bidden vooral om de tegenwoordigheid van uzelf. Wilt u het een leerdienst laten zijn, zodat we met de kerk van alle eeuwen het antwoord dat de catechismus op de Bijbel geeft mogen verstaan. En zo de Bijbelse boodschap persoonlijk mogen kennen en doorleven. En eruit leven, tot eer van uw naam, tot een getuigenis voor de mensen om ons heen, tot bevestiging van het persoonlijke geloof en tot lof en de lofzang op uw eeuwige en volmaakte toekomst. Hoor ons in ons bidden en danken, uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 116. Heel bekend, heel mooi en ook heel diep. Vier coupletten, vers 1, vers 4, vers 7 en vers 9. Wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe Here voor zijn genade vergelden? Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blijde erkentenis aan. Psalm 116, vers 1, 4, 7 en 9. Straks na de preek willen we zingen uit Psalm 56, vers 6. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Uw dierbare gunst is mij altoos bijgebleven. En daarom zal ik voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Zo wordt door mij zijn naam altoos verheven. Zo wordt zijn lof vergroot. Psalm 56, vers 6, straks. En zoals gezegd aan de beurt in de leerdiensten, is zondag 32 uit de catechismus die we vooraf willen lezen. Dat is het eerste deel in het stuk van de dankbaarheid. Zondag 32, aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste van onze kant alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons gehele leven aan God dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen wordt. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij, en dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich niet tot God bekeren? Beslist niet, want de schrift zegt dat geen onkuisig afgodendienaar, echtbreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het koninkrijk van God beërven zal. Tot zover. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, je zou de catechismus als belijdenisgeschrift kunnen noemen een soort rijksmuseum van God, met eerbied gesproken. Een soort expositie. Zondag 1 is dan het voorportaal en de drie stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid, zijn dan de drie expositiezalen. En in dat eerste van de ellende en de zonde overheersen de tinten van zwart en donker en duister. Het gaat immers over onze verlorenheid. In de tweede zaal, in de expositieruimte, overheersen de tinten wit en rood. Het rood van Christus bloed, dat komt op het zwart van Gods kind en dan wordt het wit, de heiligheid van de Heer Jezus. En de derde zaal zou je kunnen noemen de zaal van de dankbaarheid. En daar overheersen de tinten van groen. De groene kleur van de vruchtbaarheid en van de dankbaarheid. Want in die derde hal zie je waar God met zijn volk naartoe wil. En hoe een echt christelijk leven eruit ziet. Dat is een leven van vrucht dragen. Alleen nu is wel de kernvraag in dit gedeelte, wie is nou de handelende persoon? Moet ik de ellende eerst zelf leren kennen? In dat eerste geval, eerste stuk. En is Christus dan wel de handelende persoon als het om de verlossing gaat? En kan ik daardoor vergeving krijgen? En in het derde stuk, in de dankbaarheid, moet ik dan zelf weer aan de slag met goede werken? Nee, elke keer is Christus de handelende persoon. Zowel in het kennen van de ellende als in de verlossing, maar ook in de dankbaarheid. Daar komt dus niet de Christen in het centrum te staan, maar de Christus, ook in het derde stuk, is de handelende persoon. En dat bepaalt ook het thema voor de preek van vanmiddag. Christus versiert ons met vruchten van dankbaarheid. Dat is het thema voor de prediking. Christus versiert ons met vruchten der dankbaarheid. En dan zijn er drie punten. Dan is er bloeien, dan is er snoeien en dan is er groeien. Ik herhaal. Christus versiert ons met vruchten van dankbaarheid. Dan gaan we bloeien. Dan is er ook snoeien. En dan komt er ook groeien. Als Christus de handelende persoon is, en dat willen we goed vasthouden op grond van de schrift, dan gaat het wel, het goede werk, het leven van de dankbaarheid, dat gaat wel door een mens heen. Je kunt het vergelijken met het hulpverleningswerk van Woord en Daad. Ik ben in India geweest voor Woord en Daad en was daar onder de indruk dat de hulporganisatie straatjongens, straatarme kinderen van de straat afgehaald had en een opleiding heeft gegeven. Educatie, onderwijs en een handarbeid. De meisjes leerden naaien en de jongens die leerden een vak, timmerman of smid. En dan lieten die jongens, als je op bezoek was, wel eens een prachtig metalen voorwerp zien dat ze hadden gemaakt. En dan kwamen ze trots naar je toe. En dan zeiden ze, kijk eens, dat heb ik gemaakt. Nou, dat was natuurlijk ook zo. Maar die jongen die kon dat maken door dat Woord en Daad ze in onderwijs hadden gevormd. Nou, dat is een beeld dat je even vast moet houden, hè. Als de Heilige Geest ons arme zondaren van de straat afhaalt, dan komen we op de school van Christus. En daar doet Christus het werk in ons en door ons heen. En dan leert de Heilige Geest om met dat nieuwe leven dat uit Christus ontvangen wordt, in elk kind van God de Heere dienen. En dan is een kind van God zonder goede werken nooit. Want als je dat meegemaakt hebt, dat je van de straat geplukt bent, om het zomaar te zeggen, en dat je door een doorboorde hand van de Heer Jezus gepakt bent bij je hart, en dat Hij je nieuw gemaakt heeft in het kostbare bloed van Hem, van zijn offer, dan wil je zo bijzonder graag ook voor die Heere leven. Leest u het eerste stukje maar mee. Daarom moeten we goede werken doen. Het eerste antwoord dus. Dat Christus, nadat Hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Prachtig, hè? Dat is nou een geloofsbelijdenis van iemand die het uit het woord heeft geleerd, gemeente. Wat is dat bijzonder. Dat je dus een nieuw mens wordt. Dat de oude Adam in je afsterft. En dat de tweede Adam, dat is de Heer Jezus Christus, gezien wordt. En als de Heilige Geest vaardig over je wordt en als je zelf ook je verantwoordelijkheid verstaat, dan gaat dat nooit buitenom. Dat je dan van heerlijkheid tot heerlijkheid vernieuwd wordt. En dat woord heerlijkheid, dat zegt dat er iets van God in je leven komt. Nou, dat is toch een groot wonder, mensen. Wie mag het verstaan? Wie mag eruit leven en wie is daar verwonderd over? Dan kan het niet anders dan dat je vruchten voortbrengt van een nieuw leven uit Christus. Er is een vraag binnengekomen van, kunt u dan ook die concreet goede werken noemen? Kunt u dan ook concreet goede werken noemen? Ik denk dat je dat ook midden in het leven moet zetten, gemeente. Dat je midden in het leven moet zetten. Je blik op de dingen. Je spreken over de dingen. Je spreken over de Heere. Je trouw in het meeleven met de kerk. De trouw in het doen van je werk. Oog voor de naaste in nood. Je moet je niet op grote dingen uit zijn. Ik moet het ook nog anders zeggen. Het zijn de eenvoudige, kleine dingen, maar die zijn groot als ze uit Christus in je leven ontvangen mogen worden. Kleine dingen die groot zijn. Daarom heb ik er u ook bijgelezen het beeld van de wijnstok en de ranken. Die rank, los van de wijnstok, is een dood stukje hout. Dat is de oude mens. En als je nou geënt wordt op de ware wijnstok, Jezus Christus, dan krijg je het wonder dat dat dode hout tot leven komt. En dat het gaat bloeien uiteindelijk. Er komt bloesem aan. En daar komt straks de tros druiven aan. Prachtig. En die wijnstok, de ware wijnstok, de tros druiven, van die tros druiven wordt wijn gemaakt. Nou, dat is nou het goede werk, nietwaar? Dat het leven kleur krijgt, dat het leven perspectief heeft, dat het leven uit Christus gevonden wordt. En dat je zin in het leven hebt en dat je God en de naaste in dat leven wil dienen. Maar dat is alles uit de wijnstok Jezus Christus. Maar, dan zegt de Heer in Johannes 15 er wel heel duidelijk bij, als die vrucht uitblijft, dan ben je er zelf verantwoordelijk voor. En dan word je afgehouden en verbrand, dan sta je even buiten. Maar als die druiventros dan als vrucht aan de wijnstok komt in een dankbaar leven, dan ben je er zelf verantwoordelijk voor. Maar het is wel de vrucht uit Christus. Iemand vroeg, wordt er niet te gauw gezegd dat mijn vrucht uit Christus gevonden is? Ik denk als het echt is dat je dat niet te gauw zegt. Het is trouwens de Heere zelf die dat zegt. Hè? Uw vrucht is uit mij gevonden. Als het echte vrucht is, mensen, dan is dat nooit van je eigen akker. Maar dan is die vrucht altijd gevonden uit Jezus Christus. Anders zouden er geen vruchten gedragen kunnen worden. Daarvoor wilde hij de ware wijnstok zijn. En mochten wij, kinderen van de Heere, als ranken geënt worden op de wijnstok Jezus Christus. En hoe meer vrucht je draagt, hoe dieper je buigt. Zoals het in de natuur ook is. Hoe zwaarder die vrucht aan de rank, hoe dieper ze buigt. Dus het gaat nooit om jezelf. Maar het gaat altijd om de Heere. En in die wijnstok en in die druiventros en in de wijn die het hart verheugt, zegt de schrift op een andere plaats, mag dan het evenbeeld van Christus in beginsel in het leven van Gods kind worden gezien. Dat is een leven van dankbaarheid. Als de Heere ons dan van de straat van onze zonde, van onze diepe val wegneemt, hè, En ons op die school van dat groeien om te bloeien uit de wijnstok Jezus brengt, dan wil hij weer met ons toe naar wat hij bedoeld had in het paradijs voor de zondeval. Hè? God loven. Midden in het leven, zoals Adam en Eva dat voor de val konden doen. God groot maken. Dat is de bedoeling. Kijk, de vraag, hoe word ik zalig, is een heel wezenlijke vraag. Maar het gaat uiteindelijk niet om uw zaligheid, ja dat ook, maar om uw zaligheid te besteden tot de eer van God. Om het doel van je leven niet te missen, God groot te maken boven alles. Christus zelf voorziet zijn volk met vruchten van dankbaarheid en dan gaan ze bloeien. Dan bloeien ze open op het geheim dat de Heere in hun leven heeft gedaan. En tot eer van God. Dat is het eerste. Het tweede is dat goede werken niet alleen maar omhoog kringelen als reukwerk voor Gods aangezicht. En er staat van Noach, als hij een dankoffer brengt op de drooggevallen aarde, dat God ook die geur opsnuift. Dat Noach een dankoffer aan hem brengt. Maar die vruchten, dat nieuwe leven, dat fonkelende, wat typerend is voor wijn, dat kringelt ook om de vruchtdragende rank zelf heen. Dat mag nou, zegt de catechismus op grond van de schrift, ook een verzekeringsbewijs zijn van het geloof. Denk maar aan die gelijkenis van de talenten die de Heere Jezus vertelt. De man die zijn talenten ook met zijn talenten woekerde, die kreeg er heel wat bij. Maar die man die maar één talent had en die dacht, ik begraaf hem maar, want die heer van mij die is toch zo streng, ik moet hem straks weer teruggeven, die staat er uiteindelijk buiten. En dan zie je weer die twee kanten, gemeente. Dat de Heere zelf de vruchten in het leven geeft, maar dat je er zelf ook je verantwoordelijkheid in moet verstaan. En dan zegt de catechismus, dat mag nu een verzekering zijn ook voor je eigen geloof. Daar komt het dus op aan. Hè? In dat derde stuk van de dankbaarheid staat ook de wet des Heren. En dat staat daar niet voor niks. Want dat nieuwe leven van de dankbaarheid, dat uit zich in het houden van de geboden van de Heren. Of er verlangen daarnaar. En daar heb je ook het gebed nodig. Het Onze Vader staat ook niet voor niks uitgelegd vanuit de schrift in het derde stuk van de catechismus. Want zonder het gebed kun je ook nooit het gebod van de Heren onder de knie krijgen of in je hart krijgen. En als je daar ook eerbiedig en nauwgezet in oefent, dan komt openbaar dat die rank die je leven is, geënt is in de ware wijnstok Jezus Christus. Want hieraan kennen we de liefde Gods, dat we de geboden van de Heren onderhouden, zegt Johannes in zijn brief. En dan zie je opeens dat uit dat dodige materiaal dat we van onszelf zijn, toch opeens dat nieuwe leven van de Heren opbloeit. Ik mag het met een voorbeeld proberen duidelijk te maken. Als je een perenboom of een pruimenboom in je tuin plant, dan weet de man van wie je ze koopt wel dat is een perenboom en dat is een pruimenboom. Maar er zit alleen nog maar blad aan. Het blad verschilt wel iets, maar er hangt nog geen vrucht aan. Maar pas als ze na 1 of 2 jaren echt de vrucht geven, appels of peren of pruimen, dan is het echt een vruchtboom. Nou, daar heb je hem voor gekocht, nietwaar? En zo is het hier ook. Pas als die rank, zegt de Heere Jezus, echt een druiventros laat zien, dan heb je een leven waaruit blijkt dat de Heere Jezus de vrucht van de dankbaarheid gelegd heeft in je leven. En dan is het niet zo dat Gods kinderen met een soort notitieboekje rondlopen. Nou, het is vandaag zondag 7 februari, zo tussen 5 en 6 uur. Nou, ik heb dan zojuist een goed werk gedaan. En dat zal ik even noteren in mijn notitieboekje. En straks bezoek ik iemand nog en dan noteer ik dat ook even in mijn notitieboekje. En vanavond doe ik nog wat anders goeds. En dan tel ik dat aan het einde van de avond op. En dan concludeer ik op grond van mijn notitieboekje. Nou, ik ben een kind van God. Nee, u voelt heel goed aan dat het en uit de schrift en uit de belijdenis zo niet werkt. Het is juist andersom. Het is juist andersom. Als je geënt bent op de ware wijnstok Jezus Christus, dan denk je, draag ik wel vrucht? Ben ik wel een vruchtdragend mens? Ben ik wel genoeg dankbaar? U die de Heere vreest, u herkent het. Het is dus net andersom, hè? Want je hebt iets gezien van dat grote wonder dat God zich om Christus wil over je ontfermt. En daar hoort een leven van dankbaarheid bij. Iemand vraagt, als genade dan zo wezenlijk is, horen de vruchten er dan eigenlijk wel bij, hè? Want wij moeten toch alleen uit genade zalig worden. Nou, we moeten uit genade zalig worden. Ik vroeg wel eens op de catechisatie, kun je nou zalig worden zonder goede werken? En dan zeiden ze natuurlijk ja, want dat leert de Romeinse kerk, niet waar? Maar nee, je kunt niet zalig worden zonder goede werken. Want als die Christus genade in je leven toepast, dan horen de vruchten er wezenlijk bij. Dan zullen de vruchten er zijn, zoals een vruchtboom pas echt een vruchtboom is als je de vruchten ook ziet. Maar dan worden we zelf niet met de borst vooruit, maar gaat het net andersom, hè? Dan vluchten we naar de Heere toe en zeggen, Heere, is het wel genoeg bij mij? Ik lees een stukje uit het antwoord. Dat hij door zijn Heilige Geest ons vernieuwt tot zijn evenbeeld, opdat wij met ons gehele leven God dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. En dat hij door ons geprezen wordt. Nou mensen, ik moet eerlijk zeggen, daar schieten we allemaal in tekort. Daar schieten we allemaal in tekort. En daarom is dat beeld van het notitieboekje niet iets wat een echte christen hanteert. Maar dat wonder, dat Christus de vruchten hangt in je levensboom. Dat is de echtheid van het geloofsleven, zodat je de Here ermee dient. En daar staat dan dat die vrucht dragen in het stuk van de dankbaarheid ons niet overtuigt van de aanwezigheid van het geloof. Het is natuurlijk geen bijbeltekst, maar een belijdenis. Dat is anders dan een bijbeltekst. Nee, maar daar staat, als de vrucht er is, dan mogen we daaruit de echtheid van het geloof zien. Dat we bij onszelf, daarna ook, dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. Dus niet in de aanwezigheid van het geloof, dat schenkt de Heilige Geest. Maar als het geloof er mag zijn en dan, dat je daar werkzaam mee bent, dan blijkt de echtheid van je geloof in het aanwezig zijn van de vruchten. En dan moet elk bij zichzelf bedenken staat. Je keert ermee in tot God. Je komt ermee bij de Heer Jezus. Elke keer weer. En dan zal er ook gesnoeid moeten worden. Het laatste antwoord laat dat ook heel duidelijk zien. Maar dan die snoei staat dan altijd ook in het teken van de groei. Want als de Heer niet zou snoeien in de druiventros, dan zouden ze niet mooi vol en groot en rijp worden. En dat heeft ook weer consequenties voor de wijn en de kwaliteit van de wijn. Dus elk mag aanwezig uit de aanwezigheid van de vruchten concluderen dat de Heere in zijn leven begonnen is. Maar hij vlucht er ook altijd weer mee naar de Heere Jezus toe met het gebed om hem groot te maken, om nog meer van hem te leren, om gesnoeid te worden met de bedoeling dat er een heftiger groei zou komen. En ik denk ook, geliefde gemeente, dat waar zie je nou vruchten van geloof en dankbaarheid? Dat ook als u een moeilijke weg gaat van ziekte, van beproeving, van onbegrepen wegen die de Heere met u gaat, dat je daar als rank aan de wijnstok ook anders over praat dan iemand die de Heere niet persoonlijk kent. Dus het heeft met heel de breedte van je leven te maken. Vrucht dragen vanuit de Heere Jezus Christus. Nee, dan loopt Gods kind niet te tellen, maar kent een biddend en dankend leven. Goed spreken van Gods genade en een dienstbaar in het leven staan. Ieder op zijn eigen plek. Dan zeg ik opnieuw, net als in het eerste punt. Kijkt u dan niet naar de grote dingen. Want als je die gaat zoeken, dan denk je, nou, bij de ander zie ik ze wel, maar bij mijzelf niet. Bij een ander zie je ze vaak ook vaker, hoor, dan bij jezelf. Maar het gaat om een nieuw leven naar de geboden van de Heere, in een teer gebedsleven op het hoogste adres. En zoals een wijnstok midden in de landerijen staat, midden in de bewoonde wereld, zo staan die kinderen van God ook midden in de bewoonde wereld, midden in de samenleving, waar ze van de Heere een plekje hebben gekregen om dienstbaar te zijn. Prachtig dat de Heere zo sterke genade geeft dat dat kan en dat dat mag. En dan is er niet alleen het aspect dat je van de echtheid van je geloof verzekerd wordt als je mag zien dat de Heere nieuwe dingen in je leven doet, maar dat je dan ook een verantwoordelijkheid hebt naar de naaste toe. De naaste in mijn omgeving en de naaste veraf. Ik denk op deze hulpverlening zondag ook aan de naaste dichtbij en de naaste verder weg in nood. Soms is het zo dat ze erdoor tot Christus worden geleid door het voorbeeld van het leven van iemand die de Heere vreest. En ik heb het al vaker gezegd hier vanaf de preekstoel, gemeente, dat veel Nederlanders misschien nog wel een Bijbel in huis hebben, maar die dicht laten, er niet meer in lezen. Wat is het dan van belang dat we een zoutend zout zijn en een lichtend licht in de samenleving waar de Heere ons roept? Dat we een wandelende Bijbel mochten zijn, een levend boek van God. dat dat met klem op ons af mocht komen, hè, in deze tijd. En u hebt allemaal heel ongedwongen contacten met vrienden en collega's en familieleden en buurtbewoners. Dus de gelegenheden zijn talloos, legio, om over de Heere te spreken als het zo uitkomt. En je moet dat ook met tijd en wijze weten. Je moet dat ook heel geestelijk en voorzichtig en met zachtmoedigheid doen, zegt de schrift, nietwaar? Maar wat een gelegenheden heb je, omdat de Heere heel het leven vernieuwt, om dan ook met andere mensen naast je te spreken over hoe goed God is. Een leesbare brief van Christus. Laten we er vooral voor oppassen dat er dingen die misschien niet zo fijn zijn in ons eigen leven, of dat we klagen over de kerk of klagen over God. Maar wat komt het erop aan in deze tijd, gemeente, om goed te spreken van God en dat ook in je eigen leven te laten zien. Dat de naaste van je ziet dat je gelukkig met de Heere leeft. En dat je gelukkig met je naaste leeft. En dat je doel in je leven hebt gekregen. Heel concrete dingen van vruchten die Christus in je leven wil hangen, die de Heere aan je geeft en die jij mag uitleven. Een godzalige wandel staat er toch, hè? Het laatste stukje van antwoord 86. En dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Prachtig. Een godzalige wandel. Dat is een ouderwets woord, maar het is een mooi Bijbels woord. Dat de Heere de zaligheid in je leven geeft, zodat die uitstraalt in je dagelijkse levenswandel. En dat er dus aan iemand gezien kan worden, kijk, die leeft toch zo bijzonder. Die heeft iets wat ik mis, denk ik. Hè, zodat het evangelie dus ook handen en voeten krijgt in het dagelijkse leven dat we uit mogen leven. En dan heb je een goed woord voor de naaste. Dan heb je een goed woord voor je collega. Dan heb je een goed woord voor je vriend. En we kunnen geen mensen overtuigen uiteraard. En aftuigen mag al helemaal niet. Maar getuigen, dat is het, hè. Zoals die tros druiven hangt in de openbaarheid en geoogst wordt. Zo een leesbare brief van de Heere in het openbaar. En dan is een levend kind van God mededeelzaam. Genade maakt gunnend, gemeente. Genade maakt gunnend. Je wilt een ander graag laten delen in de vreugde, in het wonder dat je zelf hebt mogen meegekregen, mee hebt mogen maken door het wonder dat de Heere in je leven heeft gedaan. En natuurlijk, dan is het belangrijk, hè, dat bedoel ik ook met die groei. Dan is het belangrijk dat we weten hoe de Heere spreekt in zijn woord. En dan is het belangrijk dat we weten hoe de Heere zijn volk leidt. Niet dat je op alle vragen antwoord hebt. Nee, je moet daar ook geestelijk heel nuchter in zijn. Maar dat God zo goed is en dat hij daarom zo waard is gediend te worden in het leven van de dankbaarheid. Bewijzen aan die God. Dan spreek je dus niet over een godsbewijs, hè? Want dan krijg je al vaak koude harten en hete hoofden. Maar dan laat je dus zien in de praktijk hoe je wandelt met God in het leven van elke dag. En dan ben je echt niet de beste mens, nee. Dan kun je naast de andere mensen gaan staan. Want je bent ook van de straat geplukt door niemand anders dan de Heere Jezus Christus. En je hebt ook van de Heilige Geest geleerd wat de goedheid van God is. En dat wil je laten zien in je woord en in je daad. En daarom kun je heel dicht bij de andere mensen komen. En je zou ze mee willen nemen. Maar dat mag je ook aan de Heere overlaten. Een nieuwe omgang met de Heere en met ieder die je pad kruist over de breedte van heel je leven. Ja, dan staat er ook nog vraag en antwoord 87. Hè. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos en ondankbaar leven voortvarende zich niet tot God bekeren? Nee, beslist niet. Er is een vraag gesteld Kunnen we onszelf wel bekeren als we zo slecht zijn? Nee, we kunnen onszelf niet bekeren. Maar als wij met ons verstand, hè, zo zei de oude dominee Kokker, dacht ik vroeger, als je dan niet met je hart op de Here kan vertrouwen nog, doe het dan maar met je verstand. Want dan neem je de Here wel serieus. En dan zul je merken dat de Here zijn woord uit je verstand legt in je hart, zodat hij het vertrouwen van het geloof je geeft. Prachtige lijn, Bijbelse lijn. Hier wordt iets anders bedoeld. Hier wordt bedoeld dat mensen die openlijk in de zonde blijven volharden, die zijn niet de kinderen van God. Daarmee wordt gezegd, als kind van God val je ook wel in zonde. Het wordt nooit 100% aan deze kant van het graf. Dus als kind van God moet ik ook wel zeggen dat ik een onkuise ben, een afgodendienaar, een echtbreker, een dief, een geldgierige, een dronkaard, een lasteraar, een rover of nog iets anders. Vult u uw eigen boezemzonde maar in. Maar ik kan het daar niet in uithouden. Dus hier wordt bedoeld de dagelijkse bekering. Als je 's avonds de balans opmaakt en je denkt, Heere, ik ben weer beneden de maat gebleven. Maar je doet daar belijdenis van. En je beleidt je zonde heel concreet aan de Heere. En hij geeft daar ook genade en vergeving over. Kijk, dat is dagelijkse bekering. En dat is een kenmerk van dat je een rank bent aan de wijnstok. Die de snoei nodig heeft. Heere, neemt u die weg. En als de Heere dan genade geeft aan de zwakke plek van je karakter bijvoorbeeld, dan word je sterker in de Heere, zodat er meer panzer komt om die zonde te weerstaan. Maar als dat niet gekend wordt, dan staan ze er helemaal buiten. Hè? Dan staan ze er helemaal buiten. Maar het heeft ook iets bijbels ontnuchterends, gemeente, dat vruchtdragen is geen werk van eigen akker. En dat 100% zonder zonde kunnen leven, dat kan ook niet. Maar het geeft verdriet. En het geeft een toevlucht nemen tot de Heer. En het geeft een teerder contact. En het laat de 10 geboden nog scherper, duidelijker spreken in ons leven. Vanuit de vervulling in Christus. En dat doet het gebed nog intenser worden. Maar daar mag je ook iets van de groei merken. Dat je krachtiger wordt, niet in jezelf, maar krachtiger in de Here. Dat zijn de mensen die het koninkrijk van God zullen beërven. Die er eigenlijk al uit leven, maar die voortvaren onbekeerlijk in hun heel duidelijke zonde. Die staan er buiten en die moeten verloren gaan als zij daarmee blijven doorgaan. Een vruchtbaar leven voor God leiden. Daar gaat het om. En laten we er nou eens vanavond ook mee tot onszelf inkeren. Laat ons ook vanavond heel persoonlijk voor de Here ons dat afvragen. Here, heb ik nou een vruchtbaar leven? En gemeente, als het zo is dat we gezongen hebben met Psalm 116, als je die versjes ook met je hart gezongen hebt, en er werd hartelijk gezongen, dat je gered bent door die God. En gemaakt bent tot een levend kind van God. Dan kan het niet anders. Of dan zal er een stuk dankbaarheid, een stuk lofprijzing zijn. Soms met een gebroken stem en misschien met tranen in de ogen. Maar toch tot op het hoogste adres, want ik heb lief. En God heeft zich over mij ontfermd. En God heeft mij eruit gered. En daarom is hij altijd mijn liefde waardig. Dat zijn diepe, wonderlijke ervaringen van genade. die dankbaar maken tot God. Staat u er nog buiten? Mensen, bekeert u. Want de Heere is het zo waard om gedankt en geprezen te worden. En dat is het doel van ons alle leven. En mag u het verstaan. Laat er dan ook een groei mogen zijn. Want altijd is het onder de maat. En altijd aan onze kant onvolkomen. Maar in Christus is het volmaakt. Dus God krijgt wel waar hij recht op heeft. De volle lof. Nu, het is hier al een voorbereiding, nietwaar, voor de hemel en voor de nieuwe aarde. En straks volmaakt. Dan is er een vraag gesteld. Dat daar nou staat in Openbaring 14 vers 13. En hun werken volgen hen na. Betekent dit nou dat er na dit leven nog een extra beloning is voor Gods kinderen die echt heel veel vrucht gedragen hebben? Mooie vraag. Maar het gaat niet via de CAO, de collectieve arbeidsovereenkomst. Zo van, ik doe mijn best en God doet de rest. Nee, dat is tegen de schrift. Het gaat via een andere CAO. Christus alleen oorzaak. En als je daaruit mag leven. Nou mensen, dan zal de vrucht, als het goed is, overvloedig zijn. Dan maak je zelf niet uit. Dat toetst God. Dat toetst de Heer Jezus. En daarom heb ik u ook gelezen uit 1 Korinthe 3. Dat fundament waarop gebouwd wordt met edelmetalen en ook met hout en stoppels en stro. Het is een moeilijk gedeelte. Maar misschien is de bedoeling dit. Als God ons toetst, dan gaat alles door het vuur. Nou, en hout en stro en stoppelen, die verbranden, daar zie je niks meer van terug. Maar die edelmetalen, ja, die verbranden ook. Maar die blijven wel over, geheiligd, gesnoeid en daardoor gegroeid in karaats, in gehalte. Ik denk dat je het zo mag uitleggen. En het feit dat je dus met hout en stro en stoppels, dat is zijn goede werken los van de CAO, Christus alleen de oorzaak. En misschien gedaan in de collectieve arbeidsovereenkomst. Maar dat heeft geen betekenis voor de eeuwigheid. Maar als je vrucht dragen mag in je leven voor de Heer, dan erken je dus de zondaarsliefde van de Vader. En het volle werk van Christus. En het tere werk van de Heilige Geest. En daar gaat het om, mensen. En dan zullen die werken je ook navolgen in de heerlijkheid. Een moeilijk onderwerp. Een moeilijk onderwerp. En dan weer niet van niet tussen werkgever en werknemer. Maar tussen vader en zoon. Om Christus wil. Dienstknecht, over weinig bent u getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Maar laten we het daarom niet doen, gemeente. Zo is de bedoeling ook niet in Openbaring 14. Maar juist om het wonder van wie de Heere is voor een zondaar, voor zijn kind, voor de Christen. En als je dat mag doen, door genade en in verantwoordelijkheidsbesef, dan zal de Heere wel zorgen dat je goed terechtkomt. Ik wil samenvattend eindigen met die prachtige tekst uit Efeze 2. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft. Ze liggen dus al klaar. Maar Christus hangt ze in ons leven als we zijn kind zijn. Opdat wij daarin zouden wandelen. Gemeente, mogen we zo een leesbare brief van Christus zijn of worden, tot verwondering van uw persoonlijk leven en tot eer van God, tot een getuigenis voor de naaste en tot bouw van Gods kerk. Amen. We eindigen met dankzegging en gebed. Wij willen u aanbidden, Heere, dat u nieuw maakt wat oud is. Dat u het werk voortzet van uw genade. En dat in mensenlevens die u te sterk bent geworden, jongeren en ouderen, dat u de oude mens doodt en de nieuwe mens tot het licht brengt. Wat een wonder, Heere, afsterven aan de eerste Adam en opstaan in de nieuwe Adam. Wat hebt u daarvoor geleden? Wat bent u daar diep voor gebogen, Heere, en ook hoog voor verheerlijkt op de ereplaats in de troon? En daar werkt u het uit, om dode zondaren te enten op de levende wijnstok Jezus Christus, opdat ze vrucht zouden dragen. Voor u en door u. Wij bidden, Heere, of we vruchtdragers mogen zijn. Ieder in zijn plek. Tot uw eer en tot een getuigenis voor anderen. En ook tot de echtheid van ons geloof. Heere, wil allen die in u zijn, kleinen en groten in de genade, maar zegenen in dat leven om een wandelende Bijbel te zijn, om een levende tak van u te zijn. En dan is het zo belangrijk dat we in onze contacten ook goed van u spreken. Heere, dat is zo zalig, ook voor het eigen leven. En het is tot eer van uw naam. We bidden om de doorwerking van uw geest, ook als het gaat om het snoeien. Want het snoeimes hanteert u juist om te groeien. En dan is er zoveel te ontvangen van u. En we mogen dat in dankbare verwondering ook nog weer aanbieden aan u. En Heer, het zal wat zijn als u de toets neemt en voor de rechterstoel van u, dan geldt alles van Christus en alles van ons valt er buiten, maar alles van de Heere Jezus geldt. Dat we zo deze belijdenis ook als een echo uit uw woord mogen overnemen in ons hart en leven en daar ook huiswerk van maken op de knieën. Achteruit gaat dat dan met onszelf, maar het werk komt af, omdat u het voorbereid hebt. Heren, als wij daar nog buiten staan, wilt u ons dan bekeren? En dat we onszelf ook zouden bekeren, door uw woord serieus te leren nemen. Wij bidden ook voor de nood van de naaste. Daar heeft ook een kind van God oog en hart voor. God liefhebben boven alles. En de naaste als zichzelf. Wij vragen om getrouwheid in de dienst van u. We zien de week over die aanstaande is. Een volle week, een mooie week. We denken aan de beide bruidsparen. We bidden voor Lisanne en Mart. En voor Walter en Cynthia. Als zij deze week hopen te trouwen en ook hier in de kerk uw zegen te vragen, Heren. Wat fijn dat jonge mensen willen knielen voor uw aangezicht en om uw zegen vragen. Geef de dominees die hopen voor te gaan ook zegen en sterkte en wijsheid en ondersteuning om de trouwdiensten te kunnen, te mogen leiden. Wij denken ook aan de verkiezing van aanstaande zaterdag. Wat een zegen dat u ons ook de gelegenheid gaf om broeder Samuel Driessen voor te stellen aan de gemeente. En wij bidden voor hem en de andere gekandideerde broeders of u ze nabij wilt zijn. En of u de gemeente ook geestelijk wilt bijbrengen dat het om belangrijke dingen gaat. In ons gebed, in ons meeleven en ook in ons stemgedrag. Heere, geef betrokkenheid in de gemeente. Geef ons een goede avond zaterdag. En wilt gij zelf in ons midden zijn. En ons als kerkraad en gemeente nog verblijden met uw zegeningen. Wij bidden voor de noden in de wereld, Heere. Wat is er wat aan de hand? Wat is er toch in een mensenleven, dat die zo moordend rond kan gaan. O God, wat is het dan nodig dat we een leesbare brief van Christus zijn en zelf een levende handwijzer naar die God die zalig maakt en laat leven overeenkomstig de goede geboden van u. We danken u voor de ontmoeting, voor het orgelspel en het psalmgezang. En wij bidden om de vergeving van onze zonden, maar om uw zegen over het woord van uzelf. In het binnenste, maar ook naar buiten toe, in een vruchtdragend leven. Hoor ons in danken en bidden en geleid ons verder deze dag en deze week. Wij vragen het uit genade om Christus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld en wij zingen nog dat mooie vers, het laatste van Psalm 119. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Psalm 119, vers 88, na de inzameling van uw gaven. verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.
Zijn de ogen nog aanstaan? Nou, dat mag wel. Alleen de ogen even aanzetten. Nee, het is slechts een voetbal uit. Dan kan hij dan nu zijn over de maar mag plaatsen. Ja. En ja, de achterkant van de ogen, dat ik zo op de achterkant van de ogen zit dat die camera aan. Zodra die daar dus een naam heeft, dan
Dat is daar nog veel meer aan. Dat is misschien wat